dit zijn de mooiste weken van het jaar. De koffers staan al klaar. Het is vakantie.
Goedendag beste luisteraars. Welkom bij de zomereditie van Ambulance de podcast. Het is vakantie. Deze zomer ga ik bellen met Lars Doornijn, mijn ambulancecollega in Friesland. En tijdens deze gesprekken gaan we het hebben over mentale gezondheid.
Hele goedemorgen, Ivo.
Goedemorgen, Lars.
Hai, kerel. Nieuwe week, nieuwe kansen, mooi.
Heb je een lekker weekend gehad?
Ja, heerlijk. Heerlijk, ja. Ja, we werden gisteren verrast met een bezoek van vrienden uit Randstad. En die kwamen heerlijk bij ons langs. En we zijn lekker uit eten geweest. Gezellig gekletst. Heerlijke tijd gehad.
Lekker. Ja. Heerlijk, hè? Ja, het is een goede zomer, dit.
En jij?
Ja, ook. Ik heb...
Ja, het is een goede zomer,
ja. Ja. Nee, lekker weekend gehad. Gisteravond tot laat gewerkt. En was een mooi dienstje. En vandaag weer lekker veerkrachtig op. Alleen mijn gezicht, die moet nog even terugveren. Ik keek in de spiegel. Ik denk, man, wat een wal, hè. Maar goed, het zijn ook maar 5 uurtjes of 6 uurtjes slaap. Maar denk veerkrachtig. Dus dat is mooi. Oh,
mooi. Lekker.
Ja. We hadden eigenlijk vrijdag hebben afgesproken dat we het over groeimindset zouden gaan hebben. Alleen, ja. Dat wil ik eventjes doorschuiven. En dat komt eigenlijk omdat ik zat te denken dat we hebben vorige week allemaal tips gegeven en mentaal krachtig te worden. Maar ik kan me voorstellen dat als er collega's zijn of als je het zelf hebt meegemaakt en je bent er een tijd uit geweest of je hebt echt een PTSS, dat je ook wel een beetje zoiets hebt van ja, jullie praten er wel leuk over, dat het allemaal dat je goed voor jezelf moet zorgen en zo. Maar ik heb hier last van en ik kon daar weinig aan doen, want ik zat daarvoor heel goed in mijn vel.
Ja, goeie.
Ja.
Mooi dat je dat zegt.
Ja, want het kan gewoon shit hits the fan, zeg maar. En het kan in ene kan je in een situatie terechtkomen die gewoon bam binnenschiet bij je, waardoor je uitgeschakeld raakt. Ik denk toch belangrijk om daar eens over te praten.
Ja, mooi. Mooi onderwerp. Mooi om te doen.
Ken jij, mag ik eens vragen persoonlijk, heb jij wel eens een situatie gehad waarvan je echt eventjes onderuit ging? Of tenminste, je hoeft niet thuis te zijn geweest, maar waarvan je dacht van ja, dit was toch even een heftig iets.
Ik heb een keer, dat was heel apart om te ervaren. Ik reed toen in Amsterdam op het PQ. En toen moest ik een jonge patiënt ophalen van een IC. En die moest naar een andere IC, verder weg. Hele zieke patiënt. En ik liep hem toe, het moest allemaal met spoed. Dus ik liep daar die afdeling op. Ik had het kamernummer al gehoord. Dus ik liep eigenlijk zonder nadenken, een beetje in de haast van het moet snel, liep ik die kamer in. Er was niemand. En ik keek in dat bed en ik zag mijn eigen jongste zoon liggen. Mm. En ik bevroor echt. Ik stond echt als aan de grond genageld. En ik voelde me echt mijn keel dichtknijpen. Ik kon niet meer slikken. Ik kreeg tranen in mijn ogen. En voordat ik echt begon te huilen, want ik zag echt het gezicht van mijn zoon, zag ik echt. En toen dacht ik, wat gebeurt hier? Dus toen heb ik de bankaar laten staan, ik ben weggelopen, ben naar het toilet gegaan en heb echt even heel diep gezucht en gedacht, wat gebeurt hier? Het is niet mijn zoon, het is niet mijn zoon. Water gedronken, over mijn gezicht met water gedaan, even rustig geademd, zeg maar. En toen dacht ik echt, wow, wat is dit? Wat is dit echt? Wat komt dit binnen? En toen dacht ik echt, ja, wat moet ik nu? En toen dacht ik, weet je wat, ik ga eerst kijken of ik met de ouders kan spreken. En ik ben me eerst even gaan melden. En ik heb die ouders, die waren in de wachtkamer aan het wachten, mezelf voorgesteld. Ze hebben over hun kind verteld. En toen was het goed. Toen was het niet meer mijn eigen zoon. Nee, dit klinkt... Misschien raak, niet of het raak klinkt, maar dat kwam zo binnen dat ik echt dacht, ja, maar dit is waar je, heb ik later wel vaak over nagedacht, dit is wel waar je echt last van kunt krijgen, dat dingen binnenkomen.
Ja, dat het terug te koppelen is naar je eigen situatie, hè? Dat is denk ik...
Het haakt aan bij iets van jezelf. En dat kan nou, zoals in mijn geval, mijn zoon zijn die ik erin herken. Maar dat kan ook zijn dat je iets meemaakt wat triggert op wat al misschien van binnen bij jou aanwezig is. En dat, ja, dat kan van alles zijn. Dus dat is een ervaring die me nog heel, heel goed voor de geest staat.
Ja. Het is soms ook dat je van soms hele kleine dingen best wel even van de kaart kan zijn. Hè? Ik bedoel, ik heb wel eens meegemaakt dat, kijk, een traumatische reanimatie, dan mensen op een feestje zeggen, je maakt hele heftige dingen mee. Dat hoort denk ik iedereen die op de ambulance werkt. En dan denken mensen altijd aan heel veel bloed, heel veel grote dingen. En dan zijn we bezig en 10 minuten later hebben we het al iets over iets heel anders en heb je de hele dag er niet aan gedacht. Want dat kan gewoon voorkomen, dat komt regelmatig voor. En ik heb eens een keer gehad dat een meisje was gewoon uit het niet van haar fiets geslagen. En die fiets was meegenomen. En ze had eigenlijk alleen maar een bloedneus. Alleen dat onrecht en dat de zinloosheid, zeg maar, dat deed mij veel meer. En daar heb ik gewoon echt een hele week last van gehad. Dat ik steeds moest nadenken en denk van, het is toch ongelooflijk dat dit gebeurt. En dat, ja, dat kwam veel dieper binnen. En dat werd ik, omdat ik ook echt woede voelde in mezelf. Dan die hele heftige dingen die sommige mensen, of waarvan de buitenwereld denkt dat wij last van hebben.
Ja, ja. Ja, en ik denk, je zegt, waar de buitenwereld denkt dat we last van hebben, zo spreken we er vaak zelf ook wel wat over, of we ergens last van hebben. Mm-hmm. En daar hebben we het in de allereerste podcast ook een keer over gehad. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we voor onszelf ervaren in onze emotie wat een casus met ons doet. Zoals in het voorbeeld wat jij schetst, de boosheid die jij voelt is zo terecht, want het is onrecht, toch? Wat dat meisje wordt aangedaan. En ik denk, ja, dat klinkt misschien voor sommigen wat zweverig, maar ik denk dat je dat soort emoties nou op zijn minst moet erkennen, maar ook gewoon er moet laten zijn. En als we zeggen dat we ergens last van hebben, dan lijkt het bijna wel of de emotie er niet mag zijn. Terwijl ik denk, ja, wij zijn gewone mensen die met enige regelmaat met hele ongewone gebeurtenissen te maken hebben. En die doen iets met je als mens.
Ja,
en dus ik denk dat het handelingsperspectief, hè, waar we het ook al eerder over gehad hebben, maakt ook een groot verschil. Als je kunt handelen voor datgene waar je voor komt, waarvoor je bent opgeleid en getraind, dan is het heel vaak zo dat je emotioneel gezien niet verbonden raakt ermee, omdat je in een handelingsperspectief, in een handelingsmodus zit.
Ja.
Ik denk dat het daarom ook is dat je heel vaak aan het eind van een dienst, of als ik morgen uit mijn 24 thuis kom en mijn vrouw vraagt, wat heb je allemaal gedaan? Nou, dan moet ik soms echt heel hard nadenken, als ik een heel aantal ritten heb gedaan. Ja, wat was het ook alweer?
Ik kan het soms bijna echt niet meer voor me halen, toch? Als je een druk
nee.
Ja, dat klopt, ja.
Ja, dan tel je in je scherm of in je pieper, kun je dan je aantal ritten tellen.
Ja.
En dan moet ik echt bij de laatste beginnen. Oké, hebben we de laatste vervoerd?
Ja.
Oh ja, die ging naar het ziekenhuis. En dan ben ik het soms al kwijt.
Zeker.
Ik denk dat dat een heel gezond iets is. Behalve als iets je emotioneel raakt en je daaraan voorbij gaat. Ik denk dat dat wel echt een heel belangrijk signaal is, waarbij je ervoor open kunt staan. Hey, deze casus doet echt iets met me.
Ja.
En dat kan van alles zijn. Maar we hebben het heel vaak over, hè, posttraumatisch stressstoornis. Voor trauma zit erin. Het trauma is niet datgene wat we meemaken. Dat is niet de casus waar we bij komen. Het trauma wat we oplopen is de mentale blessure die we van binnen oplopen in een casus. Of naar aanleiding van een casus. Ja, als je een casus hebt meegemaakt waarvan je helemaal niet het idee hebt dat je er emotioneel door bent geraakt. Je hebt het goed nabesproken. En dan de dagen later komt het in de krant. Zet je de tv aan, zie je het ook dagenlang in het nieuws. Hè, bijvoorbeeld met een bekende Nederlander. Of als je hier in een wat kleinere gemeenschap werkt in Friesland. En daar kennen mensen elkaar ook. Dus als je bij een bepaald ongeval was, dan wordt er vaak veel langer nog over nagesproken. En dan kan het je emotioneel alsnog raken. Ook dat gebeurt.
Je maakt het mooi visueel, Lars. Want ik zie nu ineens, je hebt over die verwonding. Kan ik me voorstellen dus dat je bijvoorbeeld één casus hebt die je plotseling verwondt. Dus een heftige casus die je bewijzen van alsof je een mes in een spier duwt. Of je hebt constante druk, hè, dus het een paar jaar doen. En elke keer krijgt die spier een klein klappie. En je loopt er maar mee door en je voelt wel iets in die spier natuurlijk. En op een gegeven moment dan knapt die spier, want dan is die gewoon overbelast geraakt.
Ja.
En dat is natuurlijk de twee manieren waarop je inderdaad iets kan oplopen. Door langdurige blootstelling aan, een steeds klein beetje tot het te zwaar wordt. Of plotsklap, één casus die zo heftig binnenkomt. En ja, we hoeven niet allemaal voorbeelden te geven en zo, maar iedereen kan wel een casus noemen die gewoon of heel emotioneel was of heftig om te zien. Hè? Want dat beelden, dat is natuurlijk ook iets. Hè? Want
als ik terugkijk, zeker, dan ga je het herbeleven.
Is het vaak niet eens dat ik dan een casus voel of zo, maar dat ik beelden heb die ik heel makkelijk terug kan ploppen.
Ja, of als je ergens rijdt en je kijkt zomaar ergens en ineens zie je iemand liggen.
Ja.
Oh ja. Ja, dat was hier inderdaad. Oh ja. Ja. Ja, dat is wel wat dit vak wat zich meebrengt. Dat is echt een feit.
Ja, dat je. Het is een soort tour door, in mijn geval, Amsterdam. En mensen Rotterdam, iedereen Leiden. Weet je, je kent het. Je loopt door zo'n stad en op elk punt denk je van, oh ja, hier heb ik dit gehad. Oh ja, dat heb ik dat gehad. Oh, ik weet nog hoe dit hier was. Ja, ik heb een hotel waar altijd als ik er langskom, ik denk aan die man die daar van afgesprongen is.
Ja.
Dat is altijd. En dat kan ik ook niet meer uitzetten. En dat is niet traumatisch geweest, zo voelt het niet. Maar ik heb wel altijd die associatie met dat hotel.
Ja.
En dat is denk ik heel herkenbaar voor veel mensen. Dat er op sommige plekken zijn waar het altijd een heftige gebeurtenis bij associeert, zeg maar.
En die associatie, die kan prima zijn, dat is natuurlijk. Alleen als jij niet meer langs het hotel durft te lopen of te rijden, of als je er langs rijdt, dat je hartslag verhoogt, je ademhaling versnelt, je begint te zweten, dat is een teken dat de verwonding die je kennelijk dan toch hebt opgelopen, die grijpt als het ware, grijpt jou terug in de tijd. Hè, want je rijdt er nu langs, er is nu niets aan de hand, Maar de stress van toen en de emotie die je misschien niet eens op dat moment hebt ervaren, die herbeleef je weer. En dat is wel een teken, zeker als het na een langere tijd is. Want ja, er wordt gezegd dat een dag of 10 vrij normaal is om dingen te beleven. Mm-hmm. Maar daarna wordt het minder. En als het goed is, komt het dan in je dromen voor. Waar het als het ware veilig, daar kunnen we het ook nog een keer over hebben, denk ik. Als het ware veilig nog verwerkt wordt. Zonder dat je daar. Ja, je kunt er last van hebben omdat je wakker wordt uit een droom. Maar in principe is dat een mooie manier van verwerken. Maar als dat trauma, die mentale verwonding, die mentale blessure jou terugtrekt in de tijd. Ja, dat is een signaal dat het niet verwerkt is.
Ik hoor best wel vaak dat inderdaad mensen die met pensioen gaan of uit het vak gaan, dat er dan heel vaak misschien rust is en tijd is. En dat daarna nog heel veel verwerkt wordt. Hè? Mensen die zeiden, ik heb echt daarna gewoon een jaar verwerkingstijd nodig gehad.
Ja.
Ook om mijn lichaam rustig te krijgen, dat soort zaken.
Ja. Ja, ik denk wel dat kijk, de tips die we bespreken en vorige week ook hebben besproken en nog gaan doen, die klinken allemaal soms wat, dat is wel heel makkelijk. Toch een beetje op je ademhaling letten, een beetje sporten, een beetje dit, een beetje dat. Alleen, ik werd een tijdje geleden door een collega uit het land aangesproken. Die zei, Lars, jij gebruikt als beeld voor onze mentale veerkracht, gebruik je het mentale uniform. En die collega die zei, ja, ik weet niet of dat wel zo'n gelukkig beeld is, want we zijn helemaal niet mentaal uniform, we zijn juist mentaal allemaal anders. En dacht ik, dat is wel mooi. Wat ik ermee bedoel met het mentale uniform is dat we eigenlijk een fantastisch iets hebben gekregen. En dat is ons hele lichaam, brein, lichaam, alles wat daar in zit. Die eigenlijk altijd, als we het over dat soort casuïstieken hebben, signalen geeft. En jij zegt net, ja, mensen die in de rust komen, in de ontspanning komen. Ik geloof daarom is het zo belangrijk dat als je ook maar iets merkt van, hey, dit doet iets met mij, persoonlijk, dus niet in professioneel opzicht, maar hey, deze casus raakt me persoonlijk, dat je ook ervoor kiest om in de rust te komen. En dat kan soms echt knap lastig zijn. Want je zit nog in je dienst, nou, je denkt niet dat je moet afstappen, dus je gaat maar door. Dan kom je thuis, ja, kinderen, afspraken. Maar ik denk dat het wel, ja, we doen wel een vak waarbij zo'n mentale blessure redelijk eenvoudig wordt opgelopen. En eerlijk gezegd, als ik naar onszelf als beroepsgroep kijk, denk ik dat we nog best wel slecht voor onszelf zorgen. In de coronatijd werd het wat strenger voor onszelf, hè, dat je dacht, oké, nog 5 minuten. nee, maar dan, als je verkouden was, mocht je niet werken. Dus dat was een hele andere mindset ineens.
Ja.
Maar ik merk, nu zijn mensen weer verkouden. En ik doe een paracetamol. Ja, ik ben door mijn enkel gegaan van het weekend. Maar het gaat wel. Ik heb een beetje last van mijn rug, maar het gaat wel. Weet je, dus. Maar zo gaan we dus mentaal gezien ook wel met onszelf om vaak. Terwijl als je een mentale blessure oploopt, besteed er aandacht aan.
Ja, en ik zat net te denken, want jij vertelde van over die emoties, dat is niet gek, dat is normaal. Alleen thuis ben je wel eens een dag chagrijnig. Kan je wel eens boos zijn op je partner? Heb je wel eens, weet je wel, dat je overdrietig voelt? Die emoties die kunnen er thuis, tenminste, laat ik zeggen, in mijn thuissituatie. Ik denk dat ook sommige mensen dat thuis ook niet altijd hebben. Maar in mijn thuissituatie kunnen die emoties er allemaal zijn. Alleen op werk ben ik veel neutraler. Ja, ik zal niet snel geloof ik de boosheid laten zien, ook omdat ik niet vaak boos ben, maar ik denk dat wij als collega's onderling heel vaak gewoon steady zijn. Maar er spelen natuurlijk wel allemaal emoties, want juist op werk maken we ook ontzettend veel mee. Maar we praten daar ook weer niet heel erg veel over.
Nee. En dat heeft te maken met durf jezelf kwetsbaar op te stellen, ook op je werk.
Ja, maar dat is natuurlijk heel lastig. Aan de koffietafel wordt natuurlijk wel heel vaak gelachen en zelfs
ook zeker
buitengewoon hard gepraat. Dat ik ook wel eens, als je erop gaat letten als buitenstaander, dan ik ben geen buitenstaander, maar ik zie als wel eens mensen binnenkomen en die schrikken echt van de manier waarop er gesproken wordt. En ik denk dat het een stukje zelfbescherming is, maar soms gaat het ook wel te. En ik hoor ook echt zeker wel van mensen die zeggen van, joh, ik had iets heftig meegemaakt en er werd iets toegesnauwd. Of dat hoort erbij. Of ja, dat is normaal.
Eens. Hè? Ja.
Ja, ogen, heb je die gereanimeerd? Volgens mij was het toch gewoon dood. Maar dan helemaal weggaat van de moeilijkheid van een beslissing nemen om wel te starten of niet te starten. Wat is de situatie? Een beeld nog niet rond hebben. En als, tweede auto is dat veel makkelijker. Collega kan je makkelijk oordelen. En dat gebeurt natuurlijk ook ontzettend veel, hè?
Jazeker. Nou, we hebben nog een slag te slaan wat dat betreft.
Ja.
We mogen gewoon wel vriendelijker zijn naar elkaar toe. En opener en ontvankelijker voor andermans emotie ook. En inderdaad, dat heet volgens mij meedogende nieuwsgierigheid. Als iemand zegt, nou, ik vond het echt moeilijk. Dan kun je zeggen, ja, dat hoort er gewoon bij. Als je er niet tegen kunt, dan moet je ander werk zoeken. Je kunt ook zeggen, oké, waar zit dat dan in? Wat vind je dan moeilijk? Oké. En hoe komt dat dan? En hoe ervaar je dat dan? Als je dat gesprek aangaat, dan kom je ook heel snel bij je eigen kwetsbaarheid.
Ik.
En natuurlijk kan het vaak niet in een casus. Laat dat voorop staan, dat snap ik wel. En daar zijn ook trucs voor om je emotie onder controle te houden, je stress te beheersen. Maar daarna moet er wel een uitlaatklep zijn. En die kan in humor zitten, dat kan. En wat harde humor, kan ook. Maar het kan ook zitten in dat je gewoon moet janken. En dan moet je dat gewoon kunnen doen.
Ja, en weglachen. Dat is iets anders dan erom lachen, hè?
Eens.
Vanochtend zat ik een podcast te luisteren van Scherpschutters. Voor mensen die nog niet luisteren, ga luisteren. Echt interessant. Er was iemand die werd geïnterviewd. Die heeft jaren bij een arrestatieteam gewerkt. En had het over macho. En die vertelde van, je kan wel macho doen, maar dat heeft geen zin, want iedereen voelt op het moment soms angst. En het hele team voelt ook bij jou die angst. En als je daarna een macho gaat zitten doen, dan denkt iedereen van ja, dit is misplaatst, want het was spannend op dat moment, dus kan je het beter toegeven.
Ja.
En dat is natuurlijk hetzelfde ook, dat er situaties zijn en dat sommige mensen het gevoel hebben van ik heb nooit erg last van, of een, ja, eigenlijk heel erg extrovert zijn, maar dat eigenlijk iedereen weet dat het iemand is met een heel klein hartje en er toch wel meer last van heeft dan dat hij laat blijken.
Ja. Ja.
En ik denk dat het misschien het mooie is als we daar wat opener in kunnen zijn, dat we zonder hele erg softies te worden, want ik hoor wel mensen denken, ja, moet ik dan overal over gaan praten? Nee, dat is niet.
En overal over huilen? Nee, natuurlijk niet. Nee, het gaat over eerlijkheid, toch? Naar jezelf toe, in eerste instantie. En vervolgens naar de ander. Ik probeer het altijd wel aan te geven ook, hoor. Ja, als je het over emotie hebt. Wij hebben best wel een pittige tijd privé gehad. Een paar maanden geleden. En dat geef ik dan aan het begin van mijn dienst wel aan. Ja, ik zit wel echt minder in mijn vel.
Ja.
En het is niet zo erg dat ik thuis moet blijven. Maar ik wil dat je dat weet.
Ja.
Je doet het wel met z'n tweeën, toch? Je doet het samen.
Zeker het fit to fly, hè?
Ja, dat. Ja. Ja. Ja.
Lars, het is alweer eind.
Ja, het is tijd, hè?
21 minuten. We gaan gewoon morgen lekker verder praten over dit soort onderwerpen.
Zeker. Mooi. Mooi.
Ik ga je morgen bellen. Een hele fijne dienst.
Ja. Dankjewel. Jij een hele goede dag. Ben je aan het werken eigenlijk, of niet?
Ik ben, ik ben net begonnen. Bij opleiden. Lekker. En voor de mensen die lekker op een zonnebedje liggen, of gewoon in de ambu werken, of thuis zijn, of wat dan ook, geniet van deze dag. Maak er wat moois van. En als je op vakantie bent, ga heerlijk genieten.
Helemaal chill.
Hè? En lekker chillen.
Lekker. Okay. Zo is het. Mooi, man.
Lars, wij spreken elkaar morgen.
Hè? Tot morgen, Ivo.
Tot morgen.
Hai, doof. Hai.
Dat is waar. Dit zijn de mooiste weken van het jaar. Hier moeten we eraf.